Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
My balls was hot.
It was super necessary.
Who the fuck is that guy?
Because I want to fuck. I want to fight with Chuck.
That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
I'd like to take this chance to apologize.
Give you a second belt.
To absolutely nobody.
Hey, I'm not surprised, motherfuckers.
This belt don't mean nothing, man. Just be a good person. That's it.
She. Oh, y'all got pecan pie in this motherfucker, too? She.
Het is maandag 6 september, aflevering 27 alweer van de Gouden Kooi. En zoals altijd vertrouwd op deze fantastische maandagmorgen. Ja, dan komt hier de man, de myth, de legend, de hurricane. Gilbert Eiffel, is het een fantastische maandag weer?
Het is altijd fantastisch. Het leven is geweldig.
Ja,
fantastisch. Ja, zeker, 100%. Ja?
Nog om speciale redenen of gewoon omdat het zo is?
We zijn gezond. Zit hier weer, alles doet er nog. Ja, wat kun je niet genieten van het leven? Kom maar.
Ik kan hier echt zoveel van leren, van dit optimisme, positivisme. Ik word daar gewoon, ik kan daar nog wat van opsteken. Ik ben blij dat je er weer bent.
Ja, ik ben blij dat jij er bent.
Ja, gelukkig. Dat scheelt ook.
Natuurlijk een heel, heel druk weekend.
Ja, ik was zaterdag, was de hele week eigenlijk, was ik bij Glory in Rotterdam. Dus dat was altijd enerverend, zo'n fight week. Heel leuk, maar dat zuigt heel veel energie. Mm-hmm. En ik ben zondagmorgen vanuit Rotterdam in één klap doorgereden naar Alkmaar. Want daar was een Fusion. Was ik gisteravond. En dat is misschien qua niveau van productie heel anders. Maar wel heel veel leuke knokpartijtjes. En het leuke daarvan is weer, daar zie je eigenlijk de sterren van morgen. Dat zijn de mensen die nog geen grote namen zijn, maar wel veel potentie hebben. En er zaten ook echt wel een paar knallers tussen. Waar we denken, daar gaan we over een paar jaar nog veel van horen. En het is leuk om te zien dat er dus allemaal weer gewoon altijd weer nieuwe talenten blijven komen. Dus dat is heel goed. Maar het was wel enigszins vermoeiend. Maar dus ik heb UFC ook niet live gezien. Dat heb ik gisteravond na Infusion heb ik dan maar teruggekeken. Nee. Maar ik ben helemaal op de hoogte. Dus we kunnen er straks lekker over gaan hebben. Niet voordat ik al onze Joodse luisteraars een Happy Rosh Hashanah kan wensen. Joods nieuwjaar, dat is vandaag. Dus Happy New Year aan alle Joodse luisteraars. En aan al onze Amerikaanse luisteraars. Ik weet niet of we die hebben. Happy Labor Day. Labor Day. Wat bij ons is dat 1 mei, hè, dag van de arbeid. Zij vieren dat de eerste maandag van september. Ja. Dan eren ze alle Amerikanen, alle werklui, zeg maar, die het land hebben opgebouwd en die nog steeds draaiende houden.
Dat eren ze door om de dag vrij te nemen.
Ja, het is gewoon, goed, wij hebben ook allemaal onzin feestdagen, toch?
Niet echt, want het is altijd heerlijk om een feestdag te hebben.
Dat is altijd heerlijk, maar weet je, tweede paasdag, tweede pinksterdag, tweede kerstdag.
Ja, maar het heeft met geloof te maken, dus ja.
Ja, ik geloof het niet.
Ja, oké.
Wij zijn echt de enige op de wereld die daar allemaal een tweede dag van hebben.
Ja, we hebben natuurlijk, we zijn ook een beetje tactisch natuurlijk, want je hebt natuurlijk je vrouw en je dan je eigen ouders en je
schoonouders. Voor de in-laws, ja. Dus dat in ieder geval, dus alle Amerikanen, Happy Labor Day. En het is ook National Read a Book Day. Ben jij een lezer?
Niet meer, maar ik heb zoveel boeken gelezen, dat geloof je niet.
Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Wilbur Smit. Ja, Wilbur, ik weet niet of je hem kent.
Heb ik gelezen. Ja, ook de Afrikaanse avonturen.
Ik heb ze. Ik weet niet hoeveel die geschreven heb. Maar zou ik zeggen dat ik er 30 van gelezen heb. Als ik die 30 heb. Ik heb er echt. Ik heb ze bijna allemaal gelezen. Ja, en even 3 verschillende series er nog in. Dus ja, helemaal geweldig.
Ja, al mooi. Ja, ik ben nu bezig met het boek van de biografie van Evander Holyfield. Ik ben heel. Ik lees graag. Ik gun mezelf niet altijd de tijd ervoor. Maar als ik boeken lees, lees ik heel graag biografieën. Voornamelijk sportmensen, maar ook andere mensen die ik interessant vind. En het boek van Obama heb ik ook gelezen, of zo'n pil. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in de verhalen en de achterliggende gedachten van mensen die mij inspireren of die ik interessant vind. Dus ik ben nu Holyfield, ben ik net aan begonnen. Heel spiritueel is hij allemaal, in de Heer en zo. Maar als ik hem uit heb, zal ik je een boekverslagje hebben.
En Holyfield, die gaat, als het goed is, tegen Victor Belfort.
Ja, dat is ook weer zo'n verhaal, hè?
Ja.
Ja, 58 is hij, Holyfield.
Ja.
Vito, jij kent Vito natuurlijk goed. Ja, die is volgens mij, wat is hij, midden 40?
Ik denk in mijn leeftijd, 45.
45 ongeveer. Zou tegen Oscar de La Hoya zou hij boksen, maar die heeft COVID.
Ja.
Ja, of ik weet niet, die loopneus had hij volgens mij al van wat anders. Maar dat is weer een andere discussie. Maar die zou tegen Oscar De La Hoya in het Staples Center in Los Angeles... Ja. Zou die boksen op Thriller aankomend weekend. De La Hoya heeft dus COVID gekregen. Toen hebben ze Holyfield ingevlogen. Ja. Maar dan krijgt hij in California, krijgt hij van de State Athletic Commission... krijgt hij geen vergunning om te boksen. Dus hebben ze nu het hele evenement naar Florida gepakt.
Ja.
Ik weet niet, wat vind jij van deze matchup?
Ja, ik ben heel benieuwd. Want Holyfield is natuurlijk iemand die gewoon knokker.
Ja.
Kan gewoon vechten. Ik heb hem zien trainen en ik heb gezien hoe hij eruit ziet. En volgens mij is hij gewoon fit.
Super
fit,
ja. Ik denk
dat een betere partij wordt dan Tyson tegen
Roy Jones.
Roy Jones.
Ja, maar hij is ook 58, hè?
Ja, nou ja, goed, maar als je kan knokken, kan je knokken.
Dat is waar.
Ja, toch?
Ja.
En sommige mensen worden gewoon niet oud.
Nee, dat is waar. En hij was al een hele tijd in training. Want er was sprake van, hij zou tegen Mike Tyson eens gaan. Dat ging toen niet door. Toen zou hij tegen Shannon Briggs, geloof ik. En dan nog een en elke keer was er wat waardoor die tegenstander niet doorging. Nog een paar andere namen passeerde de revue. Dus nu heeft hij zijn wedstrijd. Dus hem gegund. Ik vind ik was eerst, toen Tyson terugkwam, was ik heel erg op tegen. Denk ik, ja, willen we dat nou zien? Want ik ken Tyson, is voor mij een van de grootste alle tijden.
Ook,
Wil ik hem nou als oude man zien? En later werd ik er toch wel enthousiast van. Ik vond het toch wel heel leuk.
Ja.
En dat heb ik met Holyfield dan natuurlijk hetzelfde. Maar ik denk wel van Vitor. Die zou tegen De La Hoya. Een van de beste boxers ooit. Maar is een middengewicht. Nou gaat hij tegen een van de beste boxers ooit. Zwaar gewicht.
Ja. We gaan het zien. Ik zet mijn wekker. Ik maak mijn vrouw wakker. Let's go, dat moet je zien. Ja, dat wordt leuk. Ja. Ja.
Vito ziet er overigens wel ook wat trainingsfilms. Misschien ziet er wel echt fantastisch uit. Sterk.
Ik dacht dat hij een beetje, om respect voor, een beetje vatzig eruit zag.
Vatzig,
niet, en als ik Holyfield zie, dan denk ik van, nou.
Ja, dan misschien dat de TRT nog niet helemaal is geland.
Ja, misschien dat, ja.
Dat kan. Hij heeft nog een weekje, dus we gaan het allemaal meemaken. Maar we zitten hier natuurlijk om te praten over UFC, dus laten we daarover gaan beginnen. UFC Vegas 36 was afgelopen weekend main event in het middengewicht. Wel een met enige importantie voor de divisie. Derek Brunson, Blond Brunson, tegen Darren Till, die eindelijk weer zijn comeback ging maken. En het was een beetje degene die dit zou winnen, zou zich positioneren, pole position, om de volgende challengers voor Adesanya of Whittaker, die natuurlijk nu eerst tegen elkaar moeten gaan. En we waren allemaal een beetje benieuwd naar wat Till ging brengen. Natuurlijk een tijdje uit de relatie geweest, staat hoog aangeschreven, maar heeft het nog niet echt waargemaakt in die divisie. Heeft zich nog niet echt laten zien, vind ik, als een top middleweight. Brunson wel, want die is gewoon nu, wat is het, aan een 5-fight winning streak is hij bezig. Veel fans en veel mensen die hoopten natuurlijk nog een beetje op Till. Maar het werd Brunson.
En
behoorlijk overtuigend ook wel, toch?
Ja, helaas voor mij. Maar Brunson deed wat hij moest doen. En op het moment dat het eventjes gevaarlijk is, groot wordt, dat het even moeilijker werd, deed hij wat hij moest doen. En hij shootte die, trok hem naar de grond. Nou goed, eerste ronde domineren op de grond. Tweede ronde eigenlijk ook. Hij was goed aan het knokken. Goede ellebogen. Maar elke keer als ze staan, het werd de derde wat gevaarlijker.
Ja.
En dat zag je natuurlijk ook in de derde ronde. Sloeg die Brunson goed aan. En die deed deed wat hij moest doen. Hopen nog even snel een shoot.
Meteen die level change, die benen.
Oké, en hij had hem. Maar dat was dus genoeg voor Dern. Want die choke zat amper en hij klopte al af. Heel goed van Derek.
Ja.
Een goede worstelaar heeft toch altijd een klein beetje een streepje voor op een goede staande vechter.
Ja, en je zag inderdaad heel duidelijk het verschil. Want zodra ze was in de derde ronde inderdaad dat ze weer staand even verder gingen. Dan is Till gewoon wel twee klassen beter als striker. Brunson heeft wel power, maar het is niet echt een snelle of technische striker. Dus het werd aangeslagen, inderdaad meteen die shoot naar die benen. En hij had gewoon een heel goed gameplan. Want eigenlijk vanaf de eerste minuut van de partij...
Ja.
deed hij wat hij moest doen. En wat iedereen verwachtte dat hij zou doen. Wat hij ook deed tegen Kevin Holland. Wat hij ook deed tegen Shabazzian. Hup, die shoot pakken. Naar de grond brengen. En hem daar controleren. En vanuit daaruit met zijn ground and pound schade aanbrengen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook is waarom Till misschien zo snel tikte. Omdat hij toch wel in die rondes ervoor al behoorlijk wat had opgelopen. Op grond, ellebogen en ground and pound en alles.
Nou ja, Till had gewoon eigenlijk... Till begon volgens mij te enthousiast meteen met het boksen. En ik had gewoon eerst rustig had moeten bewegen. En een paar keer even duidelijk een shoot proberen te blokken. En dat deed hij eigenlijk niet. Hij begon pas... hij blokte volgens mij één shoot. En dat was in de tweede ronde. Ja. Lukte het één keer volgens mij.
Ja,
dat
had wel twee keer achter elkaar zelfs. Ja, klopt.
Maar kijk, als jij als vadervechter... tegen de worstelen. Het worstelen is het sterkste punt van Brunson. Als je de Brunson dan drie of vier keer een sprawl tegen laat houden, dan haal je zijn sterkste wapen weg. En dan gaat het in zijn hoofd zitten. Dus wat moet ik nu doen? Dan krijg je een grote kans dat hij zelfs een lelijke of een slechte shoot maakt. En waar je zelf bovenop kan landen. Nou ja, ook als je iemand zoals Brunson 5-6 keer hebt gestopt, dan gaat hij ook niet meer shooten. Dan denk ik, ik moet nu iets anders. Ik ga boksen. En dan kun jij je eigen plannetje trekken. Het zou Darren dan het staande vechten kunnen doen.
Ja.
Maar ja, hij was zijn gameplan was niet zo goed, denk ik. Want hij klapte er een paar keer goed in. Maar ja, hij werd gewoon naar de grond gegooid.
Ja, dus en ja, goed van Brunson. En props ook naar Henry Hooft en zijn team. Ja. Want die hebben Brunson toch aardig goed op de rit gekregen sinds zij met hem werken daar in Florida. Want zijn carrière zat op een gegeven moment een beetje in het slop. En wat ik zeg, nou, nu is hij gewoon aan een hele sterke winning streak bezig. En is hij in mijn ogen, is hij eigenlijk gewoon, nou Whittaker, dan moet hij de volgende contender zijn voor die titel. Wat dat allemaal inhoudt, daar gaan we straks met het matchmaking over hebben. Maar goede overwinning van hem, gefeliciteerd. En inderdaad, Blond Brunson, still undefeated.
Ja, maar voor je Blond, wat mij heeft hij... Sorry.
Ja?
Rewind. Hoezo? Denk je dat hij genoeg haar heeft voor die blonde haren? Genoeg haar voor zijn blonde haar. Want volgens mij zag ik een paar kale plekjes er doorheen. Het zag er niet zo heel mooi uit.
Implants, denk je? Weaves? Nee?
Nee, ik dacht... volgens mij zat ik gewoon een kaal stukje haar... gewoon een stukje haar, huid dat geel was geverfd. volgens mij ziet hij eruit als mij daarboven. Ja, het vond ik niet zo heel denderend.
Dus met andere woorden, UFC moet opschieten. Want anders kan hij zijn haar niet meer blond verven.
Ja, of hij hoeft zijn haar niet doen.
Geef hem een tijdshot voordat Brunson kaal wordt. Want anders dan wordt het niks meer. Oké. Okay. In de co-main event hadden we Tom Aspinall. Een van toch van de meest veelbelovende zwaargewichten in die divisie. Engelsman, 28 is hij al, maar van een zwaargewicht nog vrij jong. Dan komt hij een beetje nu in zijn prime. En hij had een last minute replacement in Sergei Spivak. Leek hem helemaal niks uit te maken. Want hij kwam uit guns blazing. En in de poep en de scheet was het zo weer voorbij.
Ja, snel voorbij. Ja, ik kan ook kort over zijn. Heel vaak een invaller die heeft niks te verliezen. En die gaat er gewoon voor. Maar dit keer was het gewoon andersom. Tom... ja, hij had inderdaad niks te maken. Die bewoog lekker, sprong erin. Sergei deed helemaal niks terug. Men dat hij wat deed, kreeg een elleboog. Ja. En toen was het afgelopen.
Ja, en die elleboog was zo snel dat ik in eerste instantie dacht dat het een stoot was. En pas in herhaling zag ik eigenlijk dat het een elleboog was. Ja. En ja, hij sprong er bovenop. En klaar was het binnen poep en de scheet. Ik vind Aspinall echt, je heeft als zwaargewicht, hij heeft eigenlijk alles wat je wil. Want hij... dus op de grond goed. Ik denk in de zwaargewichtdivisie een van de betere grapplers. Misschien samen met Blades. Maar hij staat ook goed.
Mm-hmm.
En hij kan staand ook uitdelen. En hij beweegt goed. En hij is heel composed. Hij doet geen echt rare dingen. Ja. Ik zie hem echt als een belofte in deze divisie. Ja. Of hij echt helemaal naar de top kan gaan. Of hij, weet ik niet. Ik denk wel dat hij binnen een jaar of twee dat hij sowieso top 5 is.
Oké. Okay.
Misschien wel top 3 zelfs, weet ik niet.
Ja, maar inderdaad, hij beweegt lekker. Hij beweegt lekker makkelijk. Hij is niet de typische zwaargewicht persoon. Hij staat in ieder geval niet stil. Wat de meeste allemaal doen. Dus dat wordt leuk.
Ja, ja, een hele goede overwinning voor hem. En ik vond hem ook in zijn call-out heel... Hij ging geen gekke dingen roepen van ik wil een title shot of zo. Nee. Hij zei nee... ik wil gewoon Pavlovic. En die staat dan één plekje boven hem. Ja, dus ik wil gewoon degene één plekje hoger. Nou ja, als je dat dan zijn hele route op weg naar die top 3 doet, gewoon elke keer één plekje omhoog vechten, dan zou dat wel een hele indrukwekkende run kunnen worden. Maar goed.
Ja, maar dat is ook slim, want volgens mij had hij ook gezegd van, Leguano en die zijn gewoon nog in een maatje te groot voor mij.
Ja.
Het is slim, ja.
Realistisch. En slim. En hij heeft geen haast. En hij heeft de tijd. En hij kan de tijd nemen, want hij is jong. Mm-hmm. En het is een goede, een sympathieke gozer ook volgens mij. Net die jongen, zegt geen rare dingen. Hij heeft zijn kop op de goede plek zitten. Ja, bovenaan zijn lijf, dat begrijp ik wel. Maar qua gedachten. Dus ik verwacht wel wat van hem. En hij vroeg inderdaad om Ivanov voor zijn volgende wedstrijd. Die zat een plekje boven hem.
Oh, dat is die Bulgaar?
Ja.
Ah, daar heb ik vroeg mee getraind.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Het is een sambalworstelaar volgens mij.
Volgens mij wel, ja. Ja. Nou, dus dat gaan we zien of dat inderdaad zo gebeurt. Of dat ze hem misschien wel al de top 10 in gaan knallen. Maar gaan we straks met matchmaking ook over praten. Wat van hem de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Wat hadden we nog meer op die kaart? Ja, natuurlijk. Het debuut, laten we daar even over hebben. Marcel's Arch Enemy. Ja, volgens mij is het allemaal achter de rug.
Ja.
Paddy de Baddy Pimpert. Ja, het is lang geleden, in mijn beleving, dat er een debuut van een UFC-vechter, of een nieuwe UFC-vechter, dat er zo naar uit werd gekeken. Dat er zoveel hype omheen hing. En dat was Paddy, weet je, met Conor was dat destijds natuurlijk zo. En er zijn een paar jongens die naar de UFC kwamen. Maar nu, er is zoveel gaande altijd. We hebben de Contender-series en je hebt TUF. En weet je, er zijn zoveel vechters dat er eigenlijk gaat het debuut altijd vrij geruisloos. En bij deze was eigenlijk al wekenlang, keken mensen ook op social media zo, echt uit naar het debuut van Paddy Pimblett. En hij heeft natuurlijk, het is een uitgesproken gozer. Hij heeft ook alles in zich, denk ik wel, om ter te worden, of in ieder geval een fan favorite, of juist de andere te worden. Jij moet hem niet, hè?
Eén, hij had wat tegen onze Marcel, dus dan is hij al een slapper. Ik heb geen mannelijke stem. Absoluut niet, maar ik verstond heel absoluut niet wat hij zei. Ja. Hij klonk wel als een beetje als een smurf. Ja. Ik denk, als we alle verder. Respect voor hem. Maar als we dan over een.
Teddy de Smurf.
Over een leprechaun hebben. Dan denk ik dat hij zo praat.
Ja.
Ik moest echt, toen hij begon te praten. Dacht ik,
het is ook dat hele zware Liverpool accent. Ja. Dat is kouser accent.
Ja.
Ja, ja. Desalniettemin. Wint hij wel gewoon KO in de eerste ronde. Nadat hij eerst zelf bijna KO ging.
Beetje een slordige, angstige partij, vond ik het. Ja. Van, meer van hem, eigenlijk. Weet je, veel wegrennen, een beetje wild, onwennig waarschijnlijk. Druk van de hele van de poort. Maar op het moment dat hij Luigi, hoe heet hij? Luigi raakte. Ramini,
ja.
Hoe?
Van Ramini.
Wat voornaam?
Luigi, ja.
Luigi, oké, doe ik goed. Allright. Dat hij hem raakte. Was het ook zo afgemaakt. Dus hij wist het ook goed, snel en goed af te maken. Ja.
Ja, terwijl hij eigenlijk een grappler is.
Ja, ja dat, maar, en ook dat. Het begin kwam hij ook niet meer echt met het. Begon hij echt met boksen. En een beetje wild slaan, een beetje ongecontroleerd. En zag ik hem één of twee keer. Volgens mij één keer dat hij shootte. En was ook bijna het begin van het einde.
Ja. Ja, ja. Ja en. Ja, zijn postfight. Ja, ik heb het dan wel grotendeels verstaan. Maar
ja, ik verstond helemaal
ik kon het wel wat uit ontcijferen. Maakte een goede promo voor zichzelf. Inderdaad, want Michael Bisping, zijn collega Engelsman, die vroeg hem van... Ja, maar je bent zelf ook bij de knock-out slagen. Nee, wij scousers worden niet de knock-out, dat doen we niet. En ik ben hier om de boel helemaal over te nemen. Ik ben de nieuwe ster. Ik ben de next big thing. Ik word de grote ster van de UFC. En zet mij maar tegen iedereen. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, ik weet niet of hij zo snel gaat. Maar hij zal, ik denk... Nou, we gaan het straks over hebben. Laten we niet te veel op de zaken vooruit lopen. Maar ik denk niet dat de UFC heel lang gaat wachten met hem voor de leeuw te gooien. Ik denk dat ze hem echt...
Laat maar even zien wat je kan.
Ja, yes. Nou, ik denk dat ze hem echt op die grote spots willen hebben.
Ja.
Daarom zat hij ook in zijn debuut. Zat hij natuurlijk op de maincard al meteen. Dus ja, in ieder geval goed debuut voor hem. Dat liep precies. En het feit dat hij zelf bijna werd neergeslagen gaf dan misschien een beetje extra glans aan nog. Want hij heeft dus ook met tegenslag kunnen omgaan. Ja, en in de partij dat kunnen overwinnen. En uiteindelijk gewoon een goede overwinning kunnen boeken. Wat hadden we nog meer? Alex Morono, die zoals wij allemaal al voorspelden van jouw oude vriend David Zawada won. Goede overwinning voor hem. En ik wil het heel even hebben over Khalil Roundtree. Ja, die fantastisch begon. Die echt als een man op een missie uit de startblokken schoot. En echt die Balkaukas helemaal in elkaar sloeg.
Ja.
Tot dan dat laatste moment in die tweede ronde. Over halverwege. Die oblique kick. Die zijwaartse trap naar de knieën. Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik heb er moeite mee om dan te kijken.
Ik zat natuurlijk over in de social media na om ze vragen of ze dat kunnen, of ze die kunnen verbieden. Daar ben ik helemaal voor. Ik heb 20 jaar geleden een keer een oblique kick in de training of iets gehad en heb ik nog steeds last van.
Ja.
Dus dat is dan, als ik aan het les gaan geven ben ook. Men dat iemand dat doet, zeg ik, prima dat je doet, maar niet in mijn les. Want je blesseert iemand gewoon voor zijn leven ermee.
Ja.
En dit ook, dat is,
alles afgescheurd, meniscus gescheurd, alles is helemaal kapot in ieder geval bij hem. Dus hij is minimaal een jaar eruit.
En nu ziet er vervelend uit, maar nu ziet het er nog niet echt vervelend uit.
Nee, het viel mee.
Straks als iemand een open botbreuk heeft, dat ze dan in één keer denken van, oh, wacht maar.
Ja.
Maar dit is, ik ben er absoluut op tegen. Ik vind het, weet je, als je iemand een goede low kick geeft, kun je hem ook genoeg pijn doen. Een knie op zijn buik, op zijn hoofd. En als je open schudt, prima. Maar de rest van zijn leven last van zijn knie.
Ja.
Klaar.
Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook absoluut geen voorstander van. Ik heb alleen wel één dingetje, denk je van ja. Er zijn een hoop andere dingen die we wel heel normaal vinden. Vorige week zagen we die hielhoek, liep gelukkig goed af. Die hielhoek kan je in potentie ook iemand alles laten afscheuren.
Uh-huh. Dus maar je tegenstander heeft de kans om af te kloppen.
Ja, maar die window of opportunity om af te kloppen is wel heel klein.
Ja.
Dus want voor je het weet, dan is alles los. En we vinden het ook prima dat iedereen gewoon ellebogen naar zijn kop krijgt, waar je hersenschade van misschien krijgt, die ook carrière beëindigend kunnen zijn. En dat vind ik, dus ik vind. Ik vind ook dat we er vanaf moeten. Maar ik vind wel, het is een beetje een grijs gebied, vind ik wel.
Dat het zo zien, hè? Het is mixed martial arts. In welke andere sport mag het ook?
Bij Formule 1 mag het in ieder geval niet.
Muay Thai mag je ellebogen naar het hoofd.
Ja.
Grappling mag je heel hoeks doen.
Ja.
Maar welke vechtsport
anders
is er dat je, een trap naar het
been? Ja, nergens eigenlijk.
MMA, mixed martial arts, de mix van welke dan? Dus eigenlijk, voor mij is het eigenlijk altijd een verboden techniek geweest.
Ja.
Alleen in de MMA laat ze het toe.
Ja, dat vind ik een uitstekend argument. Ik ben helemaal om nu. Weg met die opmerking. Oké, dankjewel. Dat had ik even nodig. Ik zat nog een beetje van, maar hoe zit het dan? Ja, maar oké. Wat hadden we verder nog meer op de kaart? En overigens wel zag Roundtree er wel heel goed uit. Dus props aan hem.
Buiten die goed uit zag, helemaal afgetraind zag hij eruit.
Ja.
En volgens mij zat zag zijn tweelingbroer, die zat op de, was de eerste partij van de prelims. Die Dalsje.
Ja.
Die zag er net zo uit.
Ja.
Afgetraind. Ach.
Ik moest ook denken aan die William Knight die we vorige week zagen. Die is nog een beetje meer dan dit.
En trouwens, over deze laatste partij, over die eerste partij van de. Wat vond je van die eerste partij van de prelims?
Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb dus een beetje heb ik de hele evenement teruggekeken. Ik ben er niet aan toegekomen.
Dan moet je dat straks nog even gaan doen. Ja. Want Fight van de Night. Duidelijk, voor mij. Die hebben gewoon ze twee keer op de midden van deze tafel gestaan, elkaar vast in dirty boxen en stoten en stoten. En dat was constant knokken, gooien ze gewoon bij elkaar op de lip. Ja, hoe moet dat phone booth boxen?
Boxing, ja.
Oh, geweldig. Ja, ik heb ervan genoten en ik denk dat het had zo de fight of the night kunnen zijn.
Oh, vet. Dan ga ik die zeker nog even terugkijken. Inderdaad, hij verloor wel overigens Lunja Bula, zie ik, van Berrio. bril.
Ja, nou ja, dus, die deed gewoon iets meer, maar ze sloegen elkaar gewoon in elkaar.
Ja,
ja.
Ja, ik heb wel inderdaad Julian en Rosa gezien met de goede submission overwinning op Charles Ayres Jourdain.
En dat was ook een goede pot trouwens.
Ja, dat was een mooie, een mooie wedstrijd tussen Props en Rosa. Jack Shore met een goede degelijke overwinning op Ludovic Cholinian, die we kenden van The Ultimate Fighter. Last minute replacement ook. Altijd moeilijk voor Jack Shore. Het was misschien niet heel bijzonder, maar hij was wel degelijk goed en gritty. En...
ja, ze gaven hem de nieuwe, de naam, de nieuwe George St. Pierre.
Ja.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het op een gegeven moment ben gaan spoelen een beetje. Ik vond het een beetje saai worden.
Ik vond het een beetje saai. Ja. Oké. Okay. Ja, kan. Ik begrijp, het was geen spectaculaire partij. Nee. Want ik zeg, hij was degelijk, hij was goed. Ja. En dan liet zien dat hij eigenlijk all-around skills heeft.
Mm-hmm.
Dus, maar inderdaad, het kan wat spectaculair. Maar hij is nog jong in zijn UFC-carrière. En er wordt hem een grote toekomst voorspeld. Dus laten we kijken of hij dat gaat waarmaken. En dan in de, ja, de main prelim hadden we wel een hele leuke wedstrijd, vond ik. Meatball Molly, Molly McCann tegen Yijuan Kim.
Ja.
En dat was echt, ja, wat Kim, geloof 10 inch reach advantage of zoiets, gigantisch. Zag er heel goed uit in het begin. Het maakte goed gebruik van de reset panties. Totdat die Molly McCann dacht, oh wacht even, hier heb ik geen zin in. We gaan er nu knokpartij
uit. Ja, inderdaad. Ja.
We gaan nu straatvechten. En die had gewoon, je zag in de ogen, de determination. En gewoon, gewoon in de hoofd van wat er ook gebeurt hier vandaag. Ik ga dit niet verliezen. En dat deed ze dus ook niet. En ik vond het geweldig om te zien.
Ja, ik vond het ook super. Ik denk een beetje, ze verkocht zich ook tegelijk een beetje.
Ja.
Dus van luister, inderdaad, ik ga niet verliezen. En verlies ik op punten, dan heb ik mijn stempel wel gezet. Handen naar beneden, naar voren lopen, rennen, maaien. Goh, ja, beetje, die was aan het knokken, ja.
Bijna Tyson-esque head movement.
Ja, ja.
Beetje die piekeboe en heel uitdagend. Naar het van kom dan. Ja. En vervolgens op
handen naar beneden, ja.
Ja. En ja, geweldige partij. En dit is overigens de partij die de Fight of the Night bonus heeft gekregen. Dus niet die jij noemde. En ik heb die al niet gezien. Maar ik kan hier prima mee leven dat deze de bonus krijgt. Want ik vond echt een geweldige wedstrijd. En ik vond het vooral in de postfight Molly McCann.
Heb ik niet gezien.
Bisping vroeg haar van, great victory, how do you feel? En eerst wat ze ook in dat Scouser accent. Wat is een trainingsmaatje van Paddy Plimmet.
Yeah.
I need a bevy.
Ja, een bier?
Ja, ik heb een drankje nodig.
Oh, ja. God, ja.
Ja, die zal ze ongetwijfeld vast al hebben genomen. 1 of 2 of 20. En zij was dus de laatste van de prelims. En de eerste partij van de main card was Paddy Plimlet.
Ja, ja, ja.
Soms daar dus nog in de
pakken.
Soms
ze
daar
inderdaad
die kooi te schreeuwen en aan te moedigen. Dat vond ik dan wel weer mooi om te zien. En goed dat ze weer terug was. Want ze was ook geëmotioneerd. Want ze had in 2019 niet gewonnen. Een paar verliespartijen gehad. Toen kwam COVID tussendoor. En nu had ze dan eindelijk weer de winst. En dus ook een bonus. 50.
Oh, ja. 50 goed.
Dus ook voor haar tegenstander trouwens.
Als we misschien een idee om de UFC's een cijfer te geven. Als jij deze UFC een cijfer zou geven, wat zou hem dan geven?
Dat is een hele goede vraag. Er staat eigenlijk wel van alles en wat in. Knockouts, submissions. Goed debuut van Paddy Pimblet. Ik zou wel 7 geven. Ik ga wel een 7 geven, denk ik. Jij?
Nou ja, je weet, ik ben moeilijk. Dus ja, ik zou het eerder een 6 geven.
6, ja. Wat was er voor nodig geweest om het op een 7 of hoog te geven?
Iets meer actie overal. Alles, want ook de main card, hè. Derek en Til waren goed. Tom was goed. Maar dan Alex tegen David was een beetje saai.
Ja.
Die partijen daarna. Paddy was wel oké. Okay. Dus het was niet vorige week.
Ja.
Nou, dat zou ik dan 7 of 8 geven.
Vorige week was
mijn ogen aan de muur gekluisterd. Aan de televisie gekluisterd dan. En ja. Ja, geweldig. Ja.
Oké, vorige is 6. Inmiddels bijgekomen de man die alles weet. Onze wandelende Wikipedia-pagina van de MMA. De man die alle gala's van Bahrein tot Bhutan, tot aan Nepal en de Filipijnen bekijkt. En daar ook al alles over weet na te vertellen. Want hij heeft ook nog eens een fotograaf gehoord. Ik heb het nu ook over de enige echte Big Marcel Dorf. Marcel, we hadden het net over welk cijfer wij deze UFC geven. Een nieuw dingetje toegevoegd. Eventjes gewoon on the fly aan de Gouden Kooi. Welk cijfer geef jij deze UFC?
6,5, 7.
Ja, gaat precies zoals ons in zitten.
Ja, tactisch. Slim, tactisch mannetje,
tactisch,
ja.
Tactisch, ja. Wat, wat we beginnen we natuurlijk met jouw allergrootste vriend van de hele wijde wereld, Paddy Pimblett. Wat vond je van hem, van zijn debuut?
Ja, uiteindelijk goede dingen, hoe noem je dat? Goed einde. Hij begon niet goed in het eerste gedeelte. Hij was behoorlijk aangeslagen. Wie ben ik om een keuze van een vechter te betwisten? Maar ja, wat mij betreft, een slechte voortzetting van Vandra Mini. Nadat hij hem aanslaat, ging hij voor de takedown.
Ja.
En daar liet hij eigenlijk Paddy mee rust en terugkomen. Ja, en Paddy deed gewoon perfect. Hij wist hem vervolgens zelf aan te slaan en hij ging zo hard door dat Vandra Mini niet meer wist waar hij moest kijken. En hij finishte. Dus goed debuut, man, uiteindelijk. Goede comeback.
Ja, absoluut. En ik zei net al tegen Gilbert dat het feit dat hij eerst zelf bijna knock-out werd geslagen geeft misschien nog een beetje extra glans aan die overwinning. Omdat hij toch laat zien dat hij ook zich over tegenslagen heen kan vechten. Waren er nog meer partijen die jou verder opvielen of waar jouw hart sneller van ging kloppen?
Ja, man, ik denk dat ik vond Morono tegen Sawada eigenlijk wel fight of the night waardig, maar dat vond de UFC niet. Dat vond ik een goede partij. Even denken, wat had je nog meer? Ik vond Brunson. Ik vond dat Brunson ook een performance of the night verdiend had.
Ja.
Maar de UFC heeft gewoon een hekel wat mij betreft aan Brunson. Brunson was steeds een beetje neergezet als laten we hem maar tegen deze guy zetten. En laten we hopen dat die andere guy wint. En als dat niet gebeurt, dat de laatste tijd is niet gebeurd. Dan hebben ze iets van godver. Ja. Weet je?
Brunson is het Kala Esparza van de middleweight divisie.
Ja. En het ding is dan Khalil Roundtree tegen Bukauskas. Goede techniek, maar ook wel weer. Ik weet niet, ik heb daar gemengde gevoelens bij, door die techniek.
Ja, maar, Gilbert maakte net het argument, en daar heeft hij mij mee over de streep getrokken, dat we het moeten verbieden. Of gewoon om het feit dat deze techniek in geen enkele andere martial art voorkomt. Niet bij grappelen, niet bij kickboksen, niet bij boksen, noem maar op. Dus het is eigenlijk, zoals in alle andere martial arts is het een illegale techniek.
Ja, ik ben zelf ook geen voorstander, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, weet je wat het is? Zolang het legaal is, blijven mensen dat gewoon doen. En ik ben wel met Gilbert eens wat dat betreft. Ja. Ik vind het kan gewoon het einde van iemand zijn carrière zijn als dat echt verkeerd afloopt.
Ja, en je weet gewoon 100% zeker dat je iemand ermee blesseert natuurlijk.
Ja, precies. En Modestus is nog jong volgens mij, 26, 27. Dus dat zou wel echt triest zijn als dat zijn hele carrière hem gaat achtervolgen nu.
Ja, helemaal mee eens. Overigens inderdaad, Brunson kreeg die bonus niet. Zoals gezegd, Molly McCann en Kim kregen de Fighter Tonight bonus. En de Performance of the Night bonus gingen naar Tom Aspinall. En inderdaad naar de al eerder genoemde Paddy Pimblett. Dus,
Dennis.
Ja.
Overigens, ik vergeet. Julian Erosa had die Performance of the Night bonus verdiend, man. 8 dagen nodig.
Ja.
Partij aangepakt en dan zo'n finish neerzetten. Een Dars choke. Voor jou dan een Brabo, want dat vind je leuk.
Een Brabo choke, ja.
Dus hij had het verdiend, man, vind ik.
Ja, hij had het zeker verdiend, maar hij heeft hem niet gekregen. De Dana White van deze wereld zijn soms onvergeeflijk. Dus al het geld eigenlijk gaat naar Engeland toe. Alle Engelsen op de kaart, die kregen een bonus mee. En Kim, die profiteerde daar ook van. Al in al 6,5 zitten we dan. Als we het gemiddelde nemen van wat wij allemaal zeggen, krijgt deze show. Laten we dat voortaan erin houden, dat we hier deze shows gaan raten. Rating the stars op deze maandagmorgen. Laten we gaan naar de luisteraarsvragen. We hebben wel aardig wat vragen. Ik heb ze ook niet eens allemaal in het draaiboek kunnen zetten. Een aantal vragen ook over Glory. Dat was natuurlijk ook iets wat veel mensen bezig hielden. En normaal gesproken zijn we streng Want we zijn strictly UFC, maar aangezien het toch wel een impact heeft op de Nederlandse vechtsport, gaan we wel een paar van die vragen ook meenemen. Kunnen we daar ook lekker nog een beetje over lullen. Uiteraard beginnen we met Jan van der Bos, onze OG-vragensteller. We kunnen niet de show beginnen zonder hem. Die heeft een hele rij heeft hij ingestuurd. Ik ga er even snel doorheen. Sommige zijn vragen, sommige zijn gewoon opmerkingen, waarnemingen. Zijn eerste was Meatball Molly. Is een echte publiekstrekker. Wat een pot. Had Gilbert ook publiek nodig voor die extra motivatie om te presteren?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, het kan twee kanten op. Kijk, ik denk toch dat het lekkerste vecht in het buitenland. Mm-hmm. Vroeg althans, waar niemand je kende. Want dan kon je gewoon ontspannen je ding doen. En dan,
zonder druk van alle mensen die je kent, bedoel je?
Precies, juist. En dan kreeg je een videoband mee. En dan kon jij besluiten aan wie de videoband ik liet zien. Als je nou goed of slecht gevochten had. En natuurlijk als je dus in Nederland vecht, is iedereen erbij. Dus dan moet je dus presteren. En dat brengt natuurlijk heel veel druk met je mee. Maar aan de andere kant, hè, als je dan toch aan het knokken bent en er staan, laten we zeggen, 10.000 man voor je te schreeuwen. Wil je toch even wat harder vechten of je best doen dan als 10 man voor je staat te schreeuwen. Ja. Lijkt me, en volgens mij is dat ook zo.
Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk begin van het jaar 2 shows voor Glory geproduceerd die in een lege Ahoy plaatsvonden. En dan zei alle vechters zeggen dan van tevoren wat je ook hoort te zeggen van het maakt mij niet uit, want in de ring ben ik toch alleen met mijn tegenstander. Ik vecht overal, of het nou op straat is, blabla, het maakt niet uit. En al die vechters die dat zeiden, zeiden achteraf, ja, het maakt wel heel veel uit.
Ja.
Je mist toch die energie. Je gaat net die 10, 15, misschien wel 20% harder vechten als je gejuicht wordt. Of weet je wel, als er gereageerd wordt, als je impact hebt. Dus ik denk zeker dat het heel veel invloed heeft.
Ik vocht tegen Bob 3 was het. Ja. We hadden allebei eentje gewonnen. Dat was in Ahoy. Normaal.
Toe had to handle.
Toe had to handle, ja. Normaal zat er. Ik hoop niet dat ik overdrijf, maar volgens mij zat er 1500 man altijd. Ja. Dit keer zat er 2000 of meer zelfs. Ja. En daar zelfs geen zitplekken meer. Er waren gewoon mensen die stonden. En die stand geven met z'n allen met hun voeten. En beginnen te keren. Nou, dan gaf je toch even dat extra energie om vol gas door te gaan. Dat vergeet ik nooit meer. Nee.
Ja, mooi. En Molly McCann die reageerde ook. Ze gooide ook de bitje het publiek in, geloof ik.
Ik zag een paar mensen erop duiken. Ja.
Lekker. Ja, nee, ik ga er niet op in. Paddy, wat in de buurt, wordt hij echt een groot of heeft hij veel huiswerk te doen?
Marcel.
Kan allebei. Ja, Marcel, beantwoord jij deze maar. Ik denk dat het allebei waar kan zijn.
Ik was al heel erg bang dat je deze naar mij ging schrijven.
Ja, nooit bang zijn, Marcel.
Ja, voor jou altijd. Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen. En dat is puur omdat inderdaad hij kwam terug van nadat hij gerokt was geworden in de eerste ronde. En dat was gewoon goed. Je ziet dat hij gewoon een hart, dat hij hart heeft, zeg maar. En dat hij terug kan komen van de achterstand. Maar ik ben wel heel benieuwd als hij tegen de betere uit deze divisie komt. Hij zit in 155, lightweight. Mm-hmm. Lightweight is al jaren een van de allerbeste divisies. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd. Dus ik durf daar eerlijk gezegd op dit moment geen commentaar op te geven. Mijn gevoel is dat als hij tegen de beter komt, dat hij waarschijnlijk wat meer in de problemen komt. Maar we gaan het zien, man. Ik moet wel een beetje, moet wel een beetje realistisch blijven. Dus ik wil nog een keer tegen een betere vechter even zien. Ja. Voordat ik daar eerlijk antwoord op kan geven.
Het is natuurlijk ook na één partij, één ronde eigenlijk, maar het ook heel vroeg om te zeggen. Maar hij heeft wel, denk ik, alle ingrediënten om tot een publiekslieveling te kunnen uitgroeien. Want als je nu al ziet inderdaad hoe veel mensen voor zijn wedstrijd al over hem praten. En hij gaf natuurlijk een behoorlijk goede promo weg in de kooi in de afloop van zijn wedstrijd. Ik denk wel dat hij alle ingrediënten heeft om een publiekslieveling te kunnen worden. Of hij ooit een top 10 of top 5 wat dan ook vechter wordt, dat valt nog te bezien inderdaad. Dus ja, dus toch Marcel zegt dat zo, vertaal ik dat zo een beetje goed?
Ja, dat heb je goed vertaald.
Dank je. Ja, lekker. Het is weliswaar geen complimentendag, maar ik steek hem toch in mijn zak. Dan ook nog een vraag van Jan over Espinal. Die schrijf ik even door, want daar was ook nog een vraag over later volgens mij. Dutch Judas via Twitter. Hey, ik heb het idee dat de oblique kick van round 3 wel besproken gaat worden. Dat klopt, dat hebben we net gedaan. Een spectator via Instagram vraagt zich af: is dit het einde van Badr? Ja, het was natuurlijk voor mij een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb gezien. En ik heb heel wat vechtsport evenementen gezien in mijn leven, of het nou live is op de televisie. Ik had dit nog niet eerder zo meegemaakt, eerlijk gezegd. Het was vrij bizar voor de mensen die het niet gezien hebben of niet hebben meegekregen, omdat je in een ei leeft of wat dan ook. Badr vocht tegen Roschek en hij sloeg hem anderhalve ronde finaal in elkaar. En de Poolse Hightower stond op instorten totdat hij een soort Hail Mary high kick gooide en Badr opeens als een door een pistoolschot geraakt in elkaar zakte en knock-out ging. En ja, het is natuurlijk niet zo'n goede run voor Badr, want weer een verliespartij. Sterker nog, hij wacht nog op zijn eerste winstpartij, echt in glory. Dus als je dat op papier ziet, dan kan je afvragen, heeft hij nog toekomst? Wie de wedstrijd heeft gezien, zeg misschien ja. Hij heeft absoluut nog toekomst. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Wat was jouw reactie trouwens toen dat gebeurde?
Maar ik was geschokt. Ik was eerlijk geschokt. En ik dacht echt van... En ik keek om me heen. En iedereen had dezelfde blik. Iedereen dacht echt van, what the fuck gebeurt hier? Ja. Niemand geloofde het.
Ja.
Zelfs als je naar de foto's van die Paul kijkt. Die Paul gelooft het zelf ook niet.
Inderdaad. Nou, ik heb de boel bij elkaar geschreeuwd. Van,
ja.
Nee. Ja, ik ben de hele vraag trouwens vergeten hoor. Maar,
of het dit het einde van Badr betekent?
Het is moeilijk. Je wilt natuurlijk niet zo stoppen. Dus hij zou altijd nog een partij eraan moeten komen. Stel, hij gaat niet door. Het zal er nog een afscheidpartij moeten komen. Maar ja, tegen wie moet hij nou vechten? Want mijn idee was dit. Nou, hij heeft nou een tegenstander. Badr, hier alsjeblieft. Ja. Deze jongen kun je in elkaar slaan. Hè? Dan is het publiek ook wat tevreden. Mm-hmm. En wat goed voor jou. Want anders is het ook niet meer geloofwaardig dat wij jou weer een partij aanbieden straks. En ja, ik vind het eigenlijk gewoon zielig voor hem. Want hij ging gewoon zo goed. En als hij dan in zijn hoofd gaat kunnen kijken. En ik heb hem. Oh, hij gaat neer. Gaat goed. Oh, gaat weer neer. Ik hoef hem nu alleen nog maar aan te raken. En dan... Ja, toen werd hij wakker. Ja, het was ongelooflijk.
Waarschijnlijk. Wat ik wel vond en hoe hij er tot dat moment uitzag, Badr, beter dan ik hem in jaren heb gezien. Niet alleen de power was er, maar ook zijn vecht was veel gevarieerd. Trappen, knieën, hij heeft vaak dat hij een beetje alleen een headhunter is geworden. Dat hij veel op zijn boksen leunt. En nu vond ik hem veel completer, veel... voetenwerk was veel beter. Hij kwam echt hongerig en gegreed. Ik vond hem echt een van de beste shapes.
En heb ik het idee van, nou, dat komt, denk ik, hè? Denk ik, is helemaal mijn mening. Omdat hij een makkelijke tegenstander had. Die deed gewoon helemaal niks terug.
Dat is waar. Maar in een mindere vorm sloeg hij toen ook Rico twee keer neer.
Oh, luister, hij sloeg het Rico twee keer neer en dat deed hij supergoed. Want laten we al eerlijk zijn, Badr kan gewoon vechten.
Ja.
Weet je, die heeft alle techniek die hij moet hebben. Weet je, Badr kan vechten. Ja. Maar ja, als jij een tegenstander hebt die de eerste ronde niks terug doet. En dan als je één keer geraakt wordt nog niks terug doet. Ja, dan zie je er zelf veel beter uit.
Ja, dat is waar. Ja. Ja, overigens vroeg Badr om een rematch meteen naar die wedstrijd. Dan zei die bal, nee. Dat gaan we nooit doen.
Nee, natuurlijk niet.
dit maak ik nooit meer mee. Nee. Dit is once in a lifetime. Laat maar lekker zitten. Hij is trouwens gisteren bij de wedstrijd van ADO is hij gehuldigd. Roschek, heeft hij in de rust, heeft hij echt een eerrondje in het veld gelopen in het stadion, is hij toegezongen door de, want hij is een Legia Warschau supporter en de supporter van Legia en ADO, die hebben weer een soort van vriendenverbond. Ja. Dus hij is daar als held, is hij daar onthaald, dus wel goed voor hem. En eventjes heel kort antwoord te geven op de vraag eigenlijk van jou, spectator, is dit het einde van Badr? Hij heeft zelf vanochtend een Instagram post geplaatst waarin hij zegt, nee, dit is niet, ik ga door, want ik heb genoeg aanknopingspunten. Het ging er dan heel goed. En ik ben nog niet klaar. Dus
ik weet dat het de gouden kooi is, maar hoe moet hij dit nou, hè? Hoe moet hij hier nou overheen gaan? Weet je, dat hij verlies van een topvorm verkeerde Rico.
Ja.
Verlies van een... waar verloor hij nou van? De laatste keer, hoe heet hij?
Arkboei.
Ja, van hem. Ja. Oké, dus dat was ook een best wel monster. En dan heeft hij een tegenstander waar die gewoon altijd op het papier had moeten kunnen verslaan. En uiteindelijk verlies je daar alsnog van. Terwijl alles was in zijn voordeel en dan nog verlies je. Hoe bereid je dan voor naar een volgende partij?
Ja, maar ik vind wel een groot verschil tussen het verlies tegen Alec Boei en tussen dit verlies. Want in die wedstrijd tegen Alec Boei zag je inderdaad, was je 101 kilo, zag je er slap uit. En toen vond ik hem ook een beetje, nou ja, zielig klinkt heel aanmatig, want zo bedoel ik het niet. Maar het zag je een beetje hulpeloos uit. En toen had ik meer het gevoel van, dit is, kan misschien wel eens het einde zijn. En dat gevoel had ik nu niet. Want nu zag je er veel sterker uit, veel completer. En luister, maar als hij 1000 keer diezelfde trap gooit, ja, doet het 999 keer doet het niks.
Nee,
en nu toevallig landt hij bovenop, weet je, op zijn tempel en het is einde oefening. Het kan gebeuren.
Absoluut helemaal mee eens.
Het
is gewoon absoluut domme pech. Zoveel geluk en zoveel pech heeft Badden. Zoveel geluk had die jongen. Maar alsnog, hoe zet hij zich er straks overheen? Weet je, want nu was hij dus, wat je zegt, in topvorm, hè? En alsnog verliest hij.
Ja.
Hoe zet je dan, hoe bereid je zich voor naar de volgende partij?
Ja.
Weet je?
Nee, hij zal wel mentaal diep daarvoor moeten gaan. Maar ik vergeleek het zaterdag na afloop meteen met die Rosjek. Die had al zijn geld vergokt in het casino. Hij heeft nog 1 tientje.
Ja.
Hij legt het tientje neer op de tafel. Komt en hij loopt al weg. Want hij denkt van, het wordt toch niks. En terwijl hij wegloopt, hoort hij bij zijn jackpot vallen. Dat was het. Het is gewoon puur pech. Dus ik denk dat we nog wat van Badder gaan horen. En als vechtsportfan, in de vorm waarin hij verkeerde, hoe hij dat liet zien in de eerste ronde, hoop ik ook. Want dan kunnen we nog wel wat plezier. En dat heeft niks met winnen of verliezen te maken. Maar en ik vond wat dat betreft de reactie van het publiek heel tekenend. Want daar krijg je ook gewoon, weet je, werd niet geboeid of wat dan ook. Wat toen met Rico wel een beetje van tussen ieder. Hij kreeg applaus en er stonden afloop stonden fans nog buiten om te wachten en voor hem te zingen. En dus, nou, ik denk dat hij nog wel wat krediet heeft ook bij de fans. Maar dat gaat niet te lang duren, maar hij heeft zeker nog wel krediet. Goed, genoeg hierover. Door met de vragen. We hebben Mr. Bouws via Instagram, die niet echt een vraag, maar die stelt: Wisse de grote winnaar, Badden de grote verliezer van het weekend. Donovan Wisse, die natuurlijk de middleweight titel won in een op een grandioze manier door Yusri Belgorui te verslaan in hun rematch. De eerste had hij ook al gewonnen. En overigens ook Tijani Bestati, die won de lightweight titel door Elvis Gashi te verslaan. En die is nu de eerste Surinaams-Marokkaanse kampioen van Glory ooit. Dus dat is een mooie. Die gaat het recordboek in naam mee. Sam van Aert via Instagram. Zou het voor Til een goed idee zijn om in het buitenland te gaan trainen? En dan noemt hij als voorbeelden Brazilië of USA. Ja, dat kan natuurlijk absoluut geen kwaad om betere trainingspartners om zich heen te hebben dan wat in zijn vertrouwde omgeving.
Doet hij dat dan niet, hè?
Nou, hij heeft heel lang al in Brazilië gezeten.
Ja, want volgens mij spreekt hij Braziliaans.
Hij spreekt Portugees, ja. Dat klopt inderdaad. Want hij is ooit toen in Liverpool, geloof ik, bij een ruzie betrokken, is hij neergestoken. En toen werd de grond een beetje te heet onder zijn voeten. Toen heeft de trainer hem naar Brazilië gestuurd. En daar heeft hij zich eigenlijk toegelegd. Nou, het was eerst gewoon een kickbokser. Ja. Toegelegd op het MMA. En daar heeft hij zijn eerste MMA-wedstrijden ook gedraaid in Brazilië. Dus dat heeft hij alles gedaan. Ja. Maar inderdaad, ja, als jij kijkt wat ze over Derek Brunson zeggen, die bijvoorbeeld bij Sanford traint en elke dag alleen maar killers om zich heen heeft in de gym, daar word je zelf ook beter van. En ik vraag me af of Darren Till dat in zijn omgeving ook heeft. Ik weet niet hoe jij, Gilbert, of jij, Marcel, dat tegenaan kijkt, of je daar baat bij zou hebben.
Marcel?
Ja, waarschijnlijk wel. Ik zag een foto bij Kevin Holland op zijn Instagram en zijn Facebook, waar die, het vliegtuig had geplaatst met passagiers erin, waar hij en Darren Till naast elkaar zaten en er stond daarboven on his way to Dagestan. Ja. Dus vond ik op zich wel grappig. Hij zou er wel baat bij hebben, denk ik. Het ding is alleen, hij traint met Mike Grundy, en Mike Grundy is volgens mij een Olympische worstelaar. Een Aspinall bij Team Coburn en Liverpool. Ik weet niet. Het ligt er een beetje aan hoe hij er zelf over denkt. Ja. Maar ja, je ziet, hij gaat met zijn striking alleen gaat hij het niet redden op dit moment. Dus het zou misschien wel een goed idee zijn.
Ja.
Maar waar naartoe? Ja, misschien terug naar Brazilië. Ik weet het niet. Waar hij toch een goede tijd heeft gehad. En dat was volgens mij bij Astra Fight Team. Dus ja, waarom niet?
Of misschien, if you can beat him, join him. Gewoon Sanford. Want zijn collega Engelsman Ian Gary is daar ook laatst aangesloten. Dus hij heeft er in ieder geval een vriendje dan. Goed, ja. Ik denk dat het niet slecht voor hem zou zijn. Vinnie Hoogland via Instagram ook. Levi Richters, prachtige pot. Is niet echt een vraag, maar inderdaad geweldige overwinning van Levi Richters zaterdag tegen Thomas Mosny bij Glory. En mooi ook te zien de emotie bij Levi Richters achteraf. En dat had alles te maken met zijn vader die ernstig ziek is. Die vlak van tevoren had gebeld. Heel mooi moment. Ja. Wetenschap sterkte daar in ieder geval. En gefeliciteerd met je overwinning. Who will win fighting op Instagram? Gaat het nog lang duren voordat Espinal een title shot krijgt? Ja, denk ik.
Iemand? Tom. Ja, sowieso. Want hij heeft nu al zelf aangegeven dat hij daarop wil wachten.
Ja.
Ja. Als hij zegt, ik wil niet het volgende op de lijst. En hij is nummer... Wat was hij, nummer 13?
Ja, nummer 12. 13, ja.
Kan het nog even duren als hij zo rustig 1-1 naar boven gaat.
Ja, precies. En we krijgen natuurlijk een Ngannou tegen Gaan. En dan zit Lewis zit daar natuurlijk nog achter. Dan hebben we nog John Jones in de coulissen. Miocic. Ja, er zijn nog wat... binnenkort hebben we onze eigen rozenstruik tegen Blades. Dus er komen nog wel wat belangrijke zwaargewichtpotjes aan. Dus dat denk ik ook niet dat... Hij wilde ook helemaal niet volgens mij, want hij wil echt rustig zijn weg naar boven werken. Maar zoals zie jij eigenlijk het plafond van Espinal? Denk je dat hij ooit, nou ja, in ieder geval daar in de buurt komt voor de title contention?
Zeker mogelijk, man. Maar zoals je zelf zegt, op dit moment zijn er nog veel te veel mensen die voor hem zitten. En hij heeft ook geen haast. Volgens mij zijn die 4-0 in de UFC. Doe rustig aan. Hij doet het goed tot nu toe. Dus... ja, maar in de toekomst, dat kan zeker. Weet je, hij is een van de nieuwe generatie, zeg maar, die nog onder de 30 is, volgens mij. In de heavyweight-divisie, dat is ook al vrij uniek bijna. Dus ik zie wel toekomst in Espinal. Ja, zeker.
Ja, ik ben het wel met jou eens, Gilbert. Jij ook? Ja, we hebben het al een beetje over gehad ook. Ja. Dan nog een vraag over Glory. Luis Tavares, die zaterdag een goede overwinning had tegen de Braziliaan Felipe Micheletti. Daar denk ik in zijn beste vorm was tot nu toe in zijn Glory carrière, zijn beste partij daar neerzetten. Is nu automatisch gekwalificeerd voor een title shot tegen Fakitov. Want Fakitov won de titel terug van Alex Pereira. Alex Pereira, zoals we allemaal weten, die naar de UFC gaat, daar op 6 november zijn debuut gaat maken. En Tavares en Fakitov hebben ooit tegen elkaar gevochten. Toen ze allebei nog jong waren, toen won Fakitov op TKO in de eerste ronde. Geloof ik, pinning backfist. Maar ja, we staan allebei ontwikkeld. Maakt hij een kans? Ja, een kans maak je natuurlijk altijd. Op het moment dat je ziet, je kan altijd een lucky shot maken. Maar Tavares heeft ook wel degelijk een ontwikkeling doorgemaakt. En ik denk wel dat hij een kans zou hebben. Ik vind Fakitov wel echt heel goed trouwens, hoor. Wat vind jij?
Ja, precies wat je zegt. Fakitov is... maar ik denk toch wel een maatje groter dan de meeste jongens in zijn league. Ja, maar hè, zoals we op de main event hebben gezien, maakte iedereen een kans tegen. Ik denk als ik dat toch gok op knokken zou moeten doen, dan zou ik mijn geld op Fakitov zeggen.
Ja. Als je Fakitov ziet, dan denk je, hij is boekhouder of buschauffeur of zo. Je ziet er helemaal niet uit als een vechter, maar zijn technieken zijn zo mooi en vloeiend. En hij kan ook nog stompen, maar ik vind hem echt een genot om naar te kijken qua stijl. Maar Tavares ook. Ik ben wel benieuwd naar die rematch. Ik wil dat eigenlijk wel zien. Nog een kleine voetnoot bij dit berichtje. Luis Tavares hij is ambassadeur van de stichting. Everyday People heet die stichting. En via die stichting had hij 50 jongeren uit Spangen, waar hij vandaan komt. Een beetje in een wat armere wijk in Rotterdam-West. 50 kaarten weggegeven aan jongeren die het niet zo makkelijk hebben in het leven om naar zijn wedstrijd te komen kijken. Dus dat verdient ook wel een speciale vermelding. Chapeau, altijd leuk als vechters zich een beetje van hun sociale kant laten zien. Dan een laatste vraag die ik heb, want ik heb de rest... Er is niet naartoe gekomen om erin te zetten. Dus sorry, blijf ze insturen die vragen. We lezen ze allemaal. We proberen ze zoveel mogelijk te behandelen. Maar de tijd is ook beperkt. En een laatste vraag van Joep Schaferes. Wat vonden jullie van Lara Warrington? Dat was een bokspartij die afgelopen weekend... Ik heb hem niet gezien. Ik weet wel hoe het geëindigd is. Jij hebt het ook niet gezien.
Nee, ik heb niet gezien.
Ik weet dat het eindigde controversieel. Want het was een clash of heads. En er kwam een hele grote scheur bij een van de twee. En toen werd het gestaakt. Wat is het, een technical draw is het dan, geloof ik. Hè? Dus, maar ik kan er niet over mee praten, Joep. Sorry, ik zal volgende keer beter mijn huiswerk doen. Dat kwam er nu gewoon niet van. Goed, Marcel, jij als man met alle kennis die je maar kan voorstellen op het gebied van MMA en dan met name op het gebied van MMA matchmaking. Je hebt al een aantal dingen gebroken, zeggen ze dan. Het is slecht Nederlands, hè? You broke it, breaking news. In ieder geval, jij had wel een paar nieuwtjes dit weekend. Wat heb je voor ons in de aanbieding?
Ja, laten we beginnen met de partij waar je het net al over had. Alex Pereira gaat zijn debuut maken op 6 november, UFC 268 in New York, tegen Andreas Michailidis.
Meteen in Madison Square Garden, hartstikke idee.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja. Eventjes een vraagje daarover aan jou, Marcel. Want wij, vanuit de kickboxwereld wordt daar allemaal halsrekend naar uitgekeken. Omdat ook, hij is natuurlijk degene die Adesanya twee keer heeft verslagen. En dat, ja, dan als er eentje van ons naar, zeg maar, van de kickboxwereld naar het MMA gaat, dan is iedereen van, nou, als je ons maar goed vertegenwoordigt. Hoe wordt er in de MMA-community eigenlijk naar dat debuut uitgekeken? Leeft dat een beetje?
Ja, heel benieuwd. Ik heb het idee dat heel veel mensen kijken. Je hebt mensen die gewoon heel benieuwd zijn. Je hebt mensen die niks van Adesanya moeten hebben. Dus die zeggen van Adesanya is dead, has signed with the UFC. Je hebt mensen die heel erg pro-Adesanya zijn. Die dus zeggen van eindelijk gaat Adesanya zijn revanche krijgen. Dus we gaan het zien. Maar we moeten eerst zien hoe Pereira het gaat doen in de UFC. Ja. Hij krijgt Michailidis tegenover zich. Wat ik denk is stylistisch een hele goede matchup voor hem, denk ik. Want Michailidis wil ook staan. Dus ja, ik ben heel benieuwd. We gaan het 6 november zien. En heel veel mensen waren verbaasd dat het naar buiten, dat eigenlijk zeg maar dat hij gesigned had met de UFC, dat het al naar buiten kwam voor zijn gevecht. En die partij ook. Maar ja, die partij die staat eigenlijk al, hoe noem je dat? Die stond eigenlijk al deze maand gepland. Met deze pay-per-view, 25 september. Maar omdat Glory dus dat evenement van juli heeft verplaatst naar september, is deze partij ook verder naar achteren doorgezet. En vandaar dat het eigenlijk op een gegeven moment bekend werd. En toen de Telegraaf naar buiten bracht dat hij bij de UFC getekend had. Ja, toen gingen hoe noem je dat, degene wat dat heeft gescoopt, die had ook zoiets van, dat kan ik nu ook naar buiten brengen tegen wie die gaat vechten. Dus,
toen lag het allemaal op straat. Ja, ongelukkige samenloop van omstandigheden. In elk geval, hij gaat terug naar middleweight, want hij volgt nu natuurlijk voor de light heavyweight titel, waar hij de titel had, nu is kwijtgeraakt, maar hij was natuurlijk ook de middleweight kampioen. En dan gaat hij inderdaad op 185 vechten. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. We hebben hem één MMA-partij gezien bij LFA. Toen sloeg hij gozer knock-out met zijn trademark left hook. En die zijn ze nog steeds aan het bijbrengen. Die is nog steeds knock-out volgens mij. Dus dat ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat zich gaat ontwikkelen. In ieder geval, dat gaan we allemaal zien op 6 november.
Ja, daar hebben we ook ik vind dat een fantastisch gevecht toegevoegd aan 6 november kaart. Shane Burgos tegen Billy Quarantillo.
Oh, ja, dat klinkt als fun.
Ja, het is ik denk een partij voor de fans, want dat is gewoon een partij die kan bijna niet, hoe noem je dat, die kan bijna gewoon niet saai zijn. Geen enkele partij van Burgos is saai en dat geldt ook voor Billy Q.
Precies. Dus. Ja, en goed dat Burgos ook weer terug is. En die ging natuurlijk na zijn laatste wedstrijd, werd hij op een stretch naar het ziekenhuis gebracht. Fijn dat hij weer gewoon helemaal war ready is zometeen.
Ja, ik had hem toen gevraagd daarna van wat gebeurde eigenlijk voor jouw gevoel in je hoofd tegen Barbosa. Hij zegt, ja, heel raar zegt hij. Hij zegt, ik werd geraakt. Ik wilde naar voren gaan en op een gegeven moment, ik ging gewoon naar achter. Ik voelde mijn benen niet meer. Hij zegt, ik ben gewoon continu bij geweest wat mij betreft, zegt hij. Maar het was net, alles schakelde uit, zegt hij. Ik kon niks meer.
Ja, dat was dus, een van de meest bizarre chaos die ik heb gezien in ieder geval. Dat was heel gek, ja.
Ja, dezelfde kaart. Melsik Bakhtasarian, na geweldig debuut tegen Colin Anglin, komt terug tegen TJ Laramie.
Leuk.
Dus ook heel benieuwd naar.
Ja.
Dan hebben we op 20 november, ja, dat is ook wel een partij, Michael Chiesa tegen Sean Brady.
Oh, ja. I'm here for it.
Ja, ik ook.
Ja.
Grappling heavy, denk ik.
Ja, dat zit er dik in, ja, maar wel, twee vechters die ik graag mag zien, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Goeie matchup.
Ja, we blijven met goede matchups strooien. 4 december. Sayan Detay, beide hebben heel lang met elkaar samengetraind. Brad Riddell tegen Rafael Fiziev.
Oh ja. Oh, dat klinkt ook als dat het wel eens bloederig zou kunnen worden.
Ja, beide hebben jaren met elkaar samengetraind in Tiger Muay Thai. Toen Brad daar nog trainde, zit nu dus bij City Kickboxing.
Ja. En Fiziev is natuurlijk bij Sanford. Ja. Ja.
Ja, ja, inderdaad. Hij zit, als in Amerika zit hij bij Sanford, inderdaad. Ja, dat is ook een mooie partij. Ja, een week later. De titelgevecht opnieuw ingepland. Dus Amanda Nunes en Juliana Peña. Voor de bantamweight titel.
God forbid dat ze niet weer COVID krijgt of iets geks. Oké, okay, mooi. Mm. Hoog tijd dat ze de titel weer gaat verdedigen namelijk.
Er zijn nog geruchten dat de Poirier tegen Oliveira en Moreno tegen Pantoja ook op dat gevecht komt. Ik heb alleen gehoord dat Poirier en Oliveira zijn ze mee bezig. Maar Pantoja tegen Moreno, die kan ook nog wel eens in 2022
pas. Oké, dat zouden dus drie titelgevechten worden.
Zou kunnen, ja.
Ja, mooi.
Ik heb op 11 december ook nog Macy Barber tegen Montana de la Rosa.
Ook leuk.
Ja, en tot slot hebben we de Zohan Randy Costa tegen Tony Kelly.
Oh, dat vind ik ook wel. Die had ik, dat had ik niet allemaal aanzien komen, maar ik ben er niet op tegen.
Ja, dat vind ik ook een leuke partij. Dus dat waren ze, man.
Oké, okay, nou, het lijkt me dunkt dat het genoeg is. Dat is genoeg om naar uit te kijken. Je had een lang lijstje. 2 A4'tjes vol bijna, denk ik. Dankjewel Marcel weer dat je ons hierover hebt bijgepraat. Wij kunnen ons weer op al deze mooie partijen gaan verheugen. En dan komt nu het moment waar ik me dan... Ah, nee, we moeten eerst nog matchmaken. Ja, Gilbert zat alweer in zijn vuistje te knijpen. Nee, even wachten nog. We gaan nog even uit zelf een executie. Voor sommige mensen aan deze tafel die niet Gilbert heten. We gaan even matchmaken. We gaan... kijken wat er in het verschiet ligt in onze ogen voor alle winnaars, maar ook voor de verliezers van afgelopen weekend, nu de rookwolken van UFC Vegas 36 zijn opgetrokken. En laten we beginnen natuurlijk met de one and only, de Carla Esparza van de middleweight division, Blond Brunson, na een hele goede overwinning en aan een hele indrukwekkende winstreak bezig. Derek Brunson, wat denken wij dat goed voor hem is en wat denken dat goed voor ons is, wat hij nu gaat doen? Wie wil deze aftrappen?
Nou, Marcel weet natuurlijk wie tegen wie vecht. Dus laat Marcel maar beginnen.
Ja, het is de bedoeling dat Adesanya tegen Whittaker gaat vechten. Het is Costa tegen Vettori. Dus ik zou Brunson tegen Cannonier doen. Lijkt me het meest logische.
Ja, dat zit ik wel aan te denken.
Ja, dat lijkt me inderdaad ook de meest logische. Of zeggen we gewoon van... laat hem lekker eventjes in de hot seat gaan zitten en wachten op Whittaker... Adesanya en daar gewoon de winnaar. Want vinden we eigenlijk dat hij genoeg heeft gedaan om nu een title shot te verdienen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel sterk op de grond. En ik ben benieuwd hoe hij het bijvoorbeeld tegen Jarrett zou doen. Hij is natuurlijk ook een beuker. Als hij Jarrett op de grond kan houden. En als hij Israël Adesanya op de grond kunnen houden.
Ja.
En hem domineren daar zoals Jan Blachowicz deed.
Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk tegen elkaar gevochten. Volgens mij 4 jaar geleden, een aantal jaren geleden. En dat liep toen niet zo goed af voor Brunson. Maar, 2018 is dat ze tegen elkaar hebben gevochten. Brunson heeft, sindsdien heeft hij natuurlijk grote stappen gemaakt. En sindsdien heeft hij, Blond Brunson is het gebouw binnengekomen. En Blond Brunson verliest niet. Dus wie weet, het zou een hele andere wedstrijd kunnen worden nu. Wat denk jij, Marcel? Is hij legit? Zou hij de volgende zijn? Moeten zij niet in aanmerking komen voor het title shot? Nou, Whittaker uiteraard.
Hij is zeker legit, man. Maar ik vind wel dat hij nog eentje erbij moet winnen. Want Darren Till is 1-5 volgens mij in zijn laatste 6 partijen of zo. Dus ik denk niet dat je daardoor een title shot verdient. Dus ik wil hem tegen Cannonier zien. Okay. Ik denk dat hij tegen iedereen een hele goede kans maakt. Ik denk alleen dat een Adesanya en een Whittaker misschien wel net iets te goed voor hem zijn nog altijd. Maar voor de rest, hij kan zeker mee met de top 5 van de divisie, man. Ik denk met zijn goede grappling. Want hij eigenlijk kwam... Ik kan me herinneren toen hij bij Strikeforce vocht. Toen kon hij echt alleen maar grappelen. En toen was ook zijn bijnaam de Human Blanket. Dat heeft hij op een gegeven moment opzij geschoven. maar ik vind hem wel echt... Hij is echt ondergewaardeerd in die divisie. En dat is hij eigenlijk al jaren. Dus ik geloof wel dat hij sowieso in die top 5 staat. Staat hij al, maar misschien ook wel in de top 3 thuis. Maar dat gaan we zien in de toekomst.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar dat is wat wij vinden. En dat is de grote vraag. Vindt de UFC dat ook? Of gaan ze hem gewoon net zo lang matchen tegen gasten tot hij weer een keer verliest? En dat kunnen zeggen gewoon, je hebt niet thuis. Ja. Nou, laten we het hopen van niet. Want ik gun het hem.
Hij krijgt volgende keer wel een bonus. Als hij verliest, krijgt hij een bonus. De UFC.
Ja, was bedankt voor de bewezen diensten. En ja, de groet aan je moeder. Oké. Dat is Brunson tegen Cannonier. Dat zie ik inderdaad ook wel zitten. Een andere optie. Want volgens mij Costa Vittori is ook binnenkort. Misschien tegen de winnaar daarvan. Dat zou ook nog een mogelijkheid van hem kunnen zijn. Dan Darren Till. Zeiden we net al. Die is niet aan een hele lekkere streak bezig. Sterker nog. Heeft sinds hij naar middleweight is verhuisd. Heeft hij maar één keer gewonnen. Dat was van Kelvin Gastelum uit mijn hoofd. En de rest alleen verliespartijen tot nu toe kunnen bijschrijven. Dus de vraag rijst zo langzamerhand. Is hij wel die topcontender in die middleweight divisie waar heel veel mensen hem voor aanzien of zagen? Weet ik niet. Misschien is dat nu radicaal veranderd allemaal. Dat denk ik niet, want het is ook een publiekslieveling. Maar waar gaan we vanaf hier naartoe met Darren Till, Gilbert?
Nou ja, hij heeft al tegen Kelvin Gastelum gevochten, zeg je net. Wat dacht je van Sean Strickland? Hoe hebben ook al tegen elkaar gevochten?
Nou, Sean Strickland, die heeft nog niet tegen elkaar. Vind ik helemaal geen gekke, maar die gaat natuurlijk tegen Luke Rockhold binnenkort.
Ah ja, tuurlijk.
Het zou wel een goede kunnen zijn dat hij daar de winnaar of misschien wel de verliezer van neemt. Ik weet niet, Marcel. Ja. Hoe kijk jij dat eraan?
Ik ga voor de winnaar van Kevin Holland tegen Carl Dawkins.
Kevin Holland zou überhaupt winnen of verliezen geen gekke vorm zijn.
Ja.
Toch? Want dan weet je in ieder geval vrij zeker dat de kans dat hij op de grond terechtkomt niet heel groot is. Is ook niet een grote middleweight. Sterker nog, ik vind nog steeds dat hij naar welterweight zou moeten gaan eigenlijk. Dus fysiek moet het allemaal wel de bolwerker zijn. En ik denk dat dit in de aanloop naar die partij ook hartstikke leuk zou zijn als die met z'n tweeën een beetje op Instagram tegen elkaar tekeer gaan. Dus dat zou voor de popcorn en cola kijkers ook nog wel wat opleveren. Ja, in ieder geval, hij moet in ieder geval weg eventjes uit die top 5 matchups. Daar zijn we het allemaal over eens, toch? Want daar heeft hij niet genoeg voor gedaan om dat nog te verdienen. Hij zal altijd een draw blijven, want hij is nou eenmaal een fan-favorite. En terecht, dat is gewoon een interessante gozer. Maar hij moet wel eens een keer een beetje gaan presteren. Dan hadden we Tom Espinol, die natuurlijk er fantastisch uitzag afgelopen weekend met die first round KO over Sergei Spivak. Hij gaf zelf eigenlijk al een voorzetje van wat wij hier aan het doen zijn. Hij zei gewoon, nee, geen gekke dingen, ik wil niet een tight shot op top 5 of wat dan ook. Ik ga gewoon één plaatje boven mij zitten. Ik wil Blagoj Ivanov. Zijn we het daarmee eens? Of is er een andere matchup die wij in gedachten hebben die we leuker of beter of interessanter zouden vinden? Dus zeg het dan nu, dan willen we het graag weten.
Nee.
Ja, Gilbert is er helemaal mee eens.
Nou, hij zou misschien tegen Walt Harris kunnen, als hij niet al een partij heeft staan.
Dus
één plekje
hoger.
Ja,
Walt Harris die gaat tegen Tui Fassa, toch? Uit mijn hoofd.
Oh, ja. 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 Nou goed, dan...
Die is goed.
Ja.
Ja. Ja, ik zat te denken, maar dan ga je wel iets hoger op de ranking. Wat een goede partij voor hem zou kunnen zijn. En die heeft ook wel een succession nodig, is Sakai. Augustus Sakai, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En dan heeft hij gelijk een top 10 notering te pakken. Is hij daar aan toe, Marcel, of is dat nog te vroeg voor hem?
Ik denk dat hij ook wel van Sakai wil. Maar ja, hij wil tegen Ivanov. Ik bedoel, als de UFC Ivanov ergens kan vinden, dan waarom niet?
Ja, dat is ook
volgens mij hebben we die al heel lang niet meer gezien. Dus ik kan me vergissen, maar graag tegen Ivanov, waarom niet? Ik bedoel, ja. Ivanov is Thai, dat weten we allemaal. En ik zou het wel willen zien. Dus waarom moet ik doen als het makkelijk kan?
Dat is helemaal waar, ja precies. Nou ja, ik zei al, hij heeft zelf de voorzet gegeven. Dan koppen wij hem wel voor hem in. En dan tot slot had ik nog één kandidaat op het matchmaking lijstje staan. En dat is natuurlijk Marcel, je voelt hem al aankomen.
Julian Erosa.
Paddy de Paddy Pippet. Ja, waar gaan we met hem naartoe? Ja, het is natuurlijk eigenlijk van de gekke, want hij heeft pas één wedstrijd gehad. Dus hij staat nu eens in de buurt van de ranking ergens. Maar ja, het is wel eentje een naam die he moves the needle, zeggen ze in Amerika. Wat zou een leuke of goede of verstandige matchup voor hem kunnen zijn? Daar heb jij vast wel over nagedacht.
Weet je wat je gewoon doet? Je doet gewoon tegen Mark Diakesi.
Ja.
Engeland tegen Engeland.
Ja.
Volgens mij Diakesi is Birmingham. Hij is van Liverpool. Ja. Paddy. Hebben een leuke partij. En als je niet tegen Diakesi doet, doe je misschien tegen Michael Johnson. Dat lijkt me ook heel interessant.
Dat zou ook een leuke wedstrijd zijn. Maar als ze hem tegen die Casey doen, dan moeten ze het ook eigenlijk dat in Engeland doen, toch?
Ja, tuurlijk. Ja.
Dat moet gewoon in Londen of weet ik van waar dan gebeuren. En die Casey overigens ook weer met de Nederlandse link. Want die doet vaak zijn trainingskamp bij Nick Hemmers hier in Breda. Dus dan zitten wij ook weer een beetje dichter bij het vuur. En dan zijn we natuurlijk uiteraard voor die Casey, want de Nederlandse link, toch? Ja, oké, dan is nu het moment daar gekomen, toch? Gilbert gaat al helemaal glimmen. Yes. Ja, en dan Marcel's gezicht zie ik gelukkig niet, dus die glimlach hoef ik ook niet te zien. Maar we gaan gokken op knokken, althans niet echt. We gaan niet echt gokken.
Punten verdelen.
We gaan punten verdelen, want volgende week is er geen UFC, dus we hebben deze week geen wedstrijden om te voorspellen. Maar we hebben natuurlijk wel eventjes nog wat op te helderen naar aanleiding van vorige week. En tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat zowel Gilbert als Marcel het zeer behoorlijk hebben gedaan. In tegenstelling tot mijzelf. Dus ik zie jullie al heel in de verte. Ik ga volgende week een verder kijken meenemen. Maar in elk geval de wedstrijden die we hadden voorspeld. Dat waren in eerste instantie natuurlijk de main event. Brunson tegen Till. Daarvan had Marcel gezegd dat wordt een decision voor Brunson. Dat werd het niet. Maar Brunson won wel, dus dat is een puntje voor jou. Gilbert en ik hadden allebei Till gezegd op een TKO. Dus geen punten voor ons daar. Dan hadden we Espinel tegen Spivak. Had Marcel gezegd dat wordt een KO in ronde 2. Dat werd wel een KO, maar niet in ronde 2. Dus dat zijn 3 punten voor jou in die voorspelling. Gilbert pakt hier de full Price Pot, die gaat helemaal voor de die had gezegd. En Espinel en KO ronde 1. Dus dat zijn de volle 6 punten in deze. Gefeliciteerd daarvoor. En ik had ook Espinel gezegd, ook op KO. Alleen ik had gezegd ronde 3. Dus dat zijn 3 puntjes voor mij. Nou, toch eervol. Dus niet helemaal met lege handen hier blijf. En dan de derde partij die we in het gok op knokken spel hadden gezet, was Zawada tegen Morono. Daar had Marcel het helemaal goed. Die had gezegd Morono op een decision. Dus dat zijn 3 punten voor jou. Ook ik en Gilbert hadden ook allebei een Morono. Maar respectievelijk op een TKO en een KO. Dus dat is allebei 1 puntje voor ons. Dat wil zeggen dat de score van deze week is dat Gilbert en Marcel hebben allebei 7 punten verdiend. En ik 4. Dus bijna iets meer dan de helft. En het blijkt dat Marcel nu op 19 punten staat in het totaalklassement.
Wacht eventjes. Ja? Volgens mij heeft Marcel niet 3 punten gepakt net. Toen hij tegen Tom. Of is het maar 1 punt?
Nee? Hoe zit je puntentelling eigenlijk? Als je de winnaar goed hebt, krijg je 1 punt.
Winnaar is 1 punt. Methode is 2 punten. En ronde is 3 punten.
Ja.
Dus dan heeft hij 3 punten.
Dus als je winnaar, ronde en methode hebt, is 6 punten. Als je alleen winnaar en methode hebt, is 3 punten bij elkaar.
Nou, en hij volgens mij, Tom heeft hij de winnaar en de methode
is 3 punten.
Dus dan krijgt hij dus nu 9.
Nee, dus 3 punten. En dan had Morono, dus ook 3, 6 punten. En dan had Brunson, dus 1 punt, 7 punten.
Maar Morono, ik heb Morono, ja. Dat is goed, hè?
Ja, dat is
dat? Methode is goed. Aan 3 rondes is goed.
Ja, maar wacht even. Maar we gaan van decision geen 3 extra punten geven voor de ronde. Want decision is altijd naar het volle aantal ronden. Dus dat is...
Okay.
Ja, dan gaan we geen dubbele punten. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Want dan gaan we alleen maar decisions hier lopen voorspellen.
Oké.
Nee, dan giert het lopend uit de klauwen.
Maar hij heeft toch eentje toch goed? Hij heeft toch 6 punten voor? Hij heeft toch van eentje goed? Is toch 6 punten?
Nee, het eentje, maar dat was een decision. Dus dat zijn 3 punten. Dus zijn decisions belonen wijzigen. Maar moeten jullie ergens de grens trekken.
Sorry, ik probeer je punten te geven, Marcel.
Nee, niks. Stom, maar... toch punten.
Gilbert, Dennis is gewoon bang dat hij te veel achterloopt. Dus,
ik heb al afscheid genomen van mijn kampioensaspiraties voor dit seizoen. Ik bereid me helemaal voor op het volgende seizoen. Dus berg jullie maar vast. Maar in elk geval, de stand is nu we dit hebben opgehelderd, deze jury twist. Marcel op 19 punten, gevolgd door Gilbert op respectabele afstand met 12 punten. En ik blijf voorlopig even steken nu op 10 punten. Dus hoop werk aan de winkel. En volgende week geen UFC evenement of zo gezegd. Dus geen kans voor mij om in te lopen. Maar ook geen kans om verdere schade op te lopen. Inderdaad. Dus dat is ook weer zo. Wat ga je eigenlijk doen, maar zo aankomend weekend zonder UFC?
We zullen zien, hè, man. Ik heb geen plannen, dus we gaan zien.
Oh,
weet niet.
Nou, misschien. Jij? Nee, ik ga helemaal niks doen dit weekend, dat weet ik wel. Ik ga lang uit niks doen, gewoon dat weekend, klaar. Oh, goed. Heerlijk, verheug me nu al op. Zeg ik nu, het loopt vast heel anders, maar dat is het. De ambitie hier ligt daar. Ja, dat was het. Volgende week geen UFC. We zijn er volgende week wel gewoon, want dan gaan we vooruitkijken naar de UFC van het weekend. Daarop, en dan hebben we Anthony Smith tegen Ryan Spann in de main event. En daar staan verder ook nog wel wat leuke partijen op die kaart. Dus daar kunnen we ons alvast op verheugen. En nu hebben we een weekendje vrij. Dus dit was het weer voor deze Gouden Kooi. Ik heb ondanks de blamage van het gok op knokken, heb ik me toch prima weer vermaakt met jullie heren. Bedankt weer voor jullie bezielende energie en inzet. En jullie weten het, lieve luisteraars. We zijn altijd te bereiken via de Instagram, via de Twitter en via de mail op info@vechtersbazen.tv voor al jullie prangende vragen. Of het is nou over nieuwtjes, over wedstrijden, over matchmaking, noem het zo gek maar op. Wij zijn er voor jullie en we nemen zoveel mogelijk jullie vragen in behandeling. Dus doe dat vooral en vergeet niet eventjes te liken en te beoordelen en te delen. En dan worden wij ook weer heel gelukkig. Verder heb ik alleen nog maar te zeggen. De mazzel.
Everything is possible in your life when you believe.
I'm not God or none, but I just baptized 2 individuals back to back.
You know, they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up.
Just give me location. Every day I send Dana White message. Hey, where's my location?
Hey, pussy, are you still there?
I wouldn't like to do that fight again. Oh,
go around there, Rise and find answer.